Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerschare God, zend mij uw huis en tempel zangen. Laten we zingen uit Psalm 84, daarvan het eerste vers. Met de kerk der eeuwen beleiden is voor ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Ieder spreken in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen we nu uit de eerste Petrusbrief en wel daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 10 versen. En we zingen daarna uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Dus 118 vers 11 na de schriftlezing. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, waarbij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt ook gijzelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Verachtelijk was u, o Heere, een plaats ontzegd. Want u past van nature, zoals wij zijn, past u niet in onze plannen en berekeningen. We hebben onze eigen gedachten over God en godsdienst en dat loopt uit op de dood. Verachtelijk, Heere, was u een plaats ontzegd, maar tot verbazing van hen die het zagen, bent u toch die hoeksteen geworden van dat gebouw, uw kerk, dat naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal rijzen. De fundamentsteen waarop heel het gebouw rust. En Heere, die rust is heerlijk. O, schenk ons op deze dag, de rustdag, de Sabbat, die ervan getuigt dat u die levende steen bent, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, kostbaar. O Heere, open onze ogen daarvoor, als we het niet zien, als we het niet inzien. Als het ons niet tot verbazing, tot verwondering wekt. We mochten vanmorgen zien dat u, de meerdere Jozef, nog leeft. En dat een neergebogen en verslagen hart daar genoeg aan heeft. En uw genade is genoeg. Dat hebt u zelf gezegd. En als er dan deze avond nogmaals gelegenheid is om uw dood te verkondigen. De tafel staat aangericht. Geef dan dat er zullen zijn die met ootmoed schuldbelijdend smekend komen tot een God die zalig maakt. En Heere, wil uw kinderen doen ondervinden. Het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. We bidden voor de gemeente. Voor hen die geliefden missen, die alleen zijn, ziek zijn, verstandelijk of lichamelijk beperkingen hebben. O Heere, wees hen tot een rots om in te wonen, in te schuilen. Denk in uw genade aan onze oude broeders en zusters, met klimmen van de jaren. U hebt het gezegd, tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn en tot de grijsheid toe zal ik u dragen. En geef maar, Heere, dat zo hun ogen geslagen zijn op Israëls ontfermer. Want u bent het die toekomst wilt en kunt geven. O Heere, laat hun oog daarop gericht zijn. Wat is dat voor uitzicht schoon? En geef toch dat het niet geldt, zolang uw woord gehoord, zolang bekendgemaakt met dat evangelie. Wat zegt dat zonder prijs en zonder geld mogen kopen op die markt van vrije genade. En dat u het schenken wil om niet. En dat er niets van ons bij kan en ook niets van ons bij hoeft. Heere, laat dat ons klein maken en doen vluchten voor het eerst of opnieuw tot u, o God, die zalig maakt. Wees met onze jongeren op school en in de studie. Geef hen bovenal wijsheid van boven en wees in de gezinnen. Geef ook bekwaamheid aan de vaders en de moeders om de kinderen die u aan hun zorgen hebt toevertrouwd op de juiste wijze voor te gaan. Maar ook voor te leven wat u van ons vraagt. U hebt het gezegd, het zaad zal u dienen. En geef, Heere, dat dat maar ons verlangen zal zijn om met Jozua te kunnen zeggen. Wat mij aangaat en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Zegen hulpverleningsorganisaties. Leer ons mededeelzaam zijn. Wees met de deputatenhulpverlening ook in deze tijd, waarin zoveel nood is en een verdeling moet plaatsvinden. Geef wijsheid aan de overheden om op de juiste wijze om te gaan met het vluchtelingenprobleem. Denk aan uw kerk, heren, wereldwijd. Zegen de Theologische Universiteit. Wees met onze kerken ook in de zorgen en de moeite die er zijn. O Heilige Geest, doorwaai de hof. En doe haar groeien en bloeien uit u die de ware wijnstok bent. Heere, hoor ons. Niet omdat we het waard zijn, we zijn het niet. Maar u bent het die in uw genade nog naar ons wilt omzien. En het zegt, zoek mijn aangezicht. O Heere, waar zouden we anders de vrijmoedigheid vandaan halen? U hebt het zelf gezegd. En we bidden u, neem onze dank aan. Wat bent u onuitsprekelijk goed dat u nog met ons te doen wilt hebben en dat u ons wilt zegenen met uw genade. Doe het uit louter goedheid om Jezus wil. Amen. Gemeente, vanmorgen hoorden wij Jacob zeggen, het is genoeg. Genoeg had hij aan het woord en aan de tekenen. En daar gaat het ook om in ons leven. Ten aanzien van de meerdere Jozef. Bij hem is alles te verkrijgen wat nodig is om zalig te leven, maar ook zalig te kunnen sterven. En nu gaat het erom, nu de tafel opnieuw gereed is, nu gaat het erom, hebben wij daar genoeg aan? Van nature niet. Wij zijn rijk en verrijkt en hebben aan geen ding gebrek. We kunnen het uiteindelijk wel zonder. Ach, we zijn het wel gewend om te zeggen van ja, we kunnen dat niet. Maar hoe is dat in ons leven? Wie heb ik nevens u? Nevens u lust mij ook niets op de aarde, zegt Asaf. Is dat ook onze levenshouding? En als dat niet zo is, dan moet dat veranderen. En dan kan dat ook veranderen. Daarvoor mogen we aankloppen bij de Heere, de behouder. En in die weg wil de Heere zijn vergevende, hebben we dat vanmorgen gezien, en zijn zorgende liefde schenken. Het is zijn Heilige Geest die ook vandaag nog overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel, zodat we het gaan belijden. We zongen dat vanmorgen ook. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten, tot u vluchten. Zoveel zonde gedaan, zwaar en menigmaal misdreven, uw gramschap dubbel en dwars waard. Maar er is toch bij u vergeving om zo bij hem aan te kloppen, bij de Heere. En zijn woord zegt het. En het tekenen van brood en wijn, gebroken brood, de vergoten wijn, die bevestigen dat. Dat de Heere hem, onze Heer Jezus Christus, gegeven heeft als plaatsvervangend offer. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. En zalig is hij, is zij, die in dit leven, want Jozef leeft nog, zagen we vanmorgen, de meerdere Jozef leeft nog. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Ja, zelfs in het hachelijk slot zijn hoop en vertrouwen vestigt op die Heere, onze God. Laten we dat zingen en dan is de tafel gereed. 646, dus het derde vers. Zijn gereed. is nog plaats. Er zijn nog, hier is één plaats, daar is ook nog een plaats, twee plaatsen. Als er niemand meer is, dan zullen wij deze eerste tafel beginnen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Met Psalm 146 zingen we: het is de Heer wiens alvermogen het groot hele al heeft voortgebracht en die genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. De Heer is niet karig. We hebben het ook vanmorgen gezien. De voorraadschuren van Jozef waren vol. En van de meerdere Jozef. Hij zegt: het al wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Zo is de Heer. Zijn voorraadschuren zijn vol. Uit zijn volheid, staat er in Johannes 1, ontvangen wij genade op genade. Telkens weer, telkens weer. Het is net alsof je, dat is eigenlijk het beeld wat de achtergrond van die Johannes 1 is daar, van dat genade op genade, als je bij het strand staat en het wordt vloed, dat je die golven of dat water over elkaar heen ziet gaan. En zo is dat ook met die genade van de Heere, telkens opnieuw. En aan mensen die het niet verdiend hebben, maar die het juist zo nodig hebben en die er niet buiten kunnen, want anders wordt het omkomen. Hoe ontvang je het? Bedelaars, u hoeft niet met lege handen terug van deze tafel. Hoezo niet? Omdat de Heere gaven schenkt. Uit zijn volheid mag je ontvangen. Genade die genoeg is in leven en sterven. Maar kom als een bedelaar. En wat we in handen hebben van onszelf, dat moet eruit. En dan mag je zelf een beroep doen, voorop doen op de Heere. Heere, maak me maar leeg, maar giet me vol met uw genade die genoeg is. Laten we het zingen uit Psalm 146, het vierde vers.
Thank you.
Er is bij de Heere overvloed, u ziet het. Dat laat de Heer ook hierin zien. Zojuist waren er nog twee stoelen die nog leeg waren. Maar mogelijk kunnen er zijn die toch begeren om alsnog de dood des Heren te verkondigen. Dan bent u welkom. Als er niemand meer is, dan zullen wij deze tafel en deze avondmaalsdienst ook beëindigen met dankzegging, zoals het formulier ons dat ook voorhoudt. Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al tezamen zijn heilige naam met dankzegging prijzen. En een ieder spreken in zijn hart al dus: loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt de Heere zich over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren, zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heren danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot versterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Zingen we nu uit Psalm 26, daarvan het tweede en het achtste vers. Dus Psalm 26, eerst het tweede vers. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. 2 en 8 van Psalm 26. Tekst voor het gemeente kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Petrus 2, de versen 4 en 5. 1 Petrus 2, de versen 4 en 5, daar luidt Gods woord: tot welke komende, als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Zingen wij na de prediking uit Psalm 89, daarvan het eerste vers. Gemeente, het zal u niet ontgaan zijn dat er grote krapte is op de woningmarkt. Maar hoe zal het gaan met de bouw van Gods kerk? Zijn huis. Al langer is er sprake van kerkverlating en worden er kerkgebouwen gesloopt omdat ze leeg blijven staan. Wat dat betreft lijkt er bepaald geen sprake van krapte. Maar wat zullen de gevolgen zijn van de coronacrisis ten aanzien van de kerkgang? Verenigingsleven, clubwerk, catechese, noem maar op. En welke koers zal ons eigen kerkverband volgen? Zullen wij blijven staan op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is? Heeft het eigenlijk nog wel zin om je in te spannen voor de kerk? Nee, Niet als het een zaak van mensen zou zijn. Maar het is Gods zaak. En daarom heeft het zin. Want wat brengt nou en wat bindt nou en wat houdt nou een kerk of een gemeente samen? Dat je het allemaal met elkaar eens bent? Dat je allemaal in één kerk zit? Vasthoudt aan bepaalde tradities? Nee. Een steen. Een nieuw stenen kerkgebouw misschien? Of een eeuwenoude stenen godshuis? Ook dat niet. Eén steen blijkt van fundamentele betekenis te zijn. En wat voor steen is dat? Een levende steen staat er in onze tekst. En uit vers 3 en verdere versen ook blijkt dat hier de Heer Jezus Christus mee is bedoeld. De hoeksteen, zoals hij ook genoemd wordt hier. Zie, ik leg in Sion een kostbare hoeksteen. Zo staat het ook in Jesaja en in Psalm 118 waar we uit gezongen hebben. Deze brief die is geschreven aan vreemdelingen verspreid wonend in 5 gebieden in de tegenwoordige Turkije. Mensen die vreemdeling waren geworden door hun christelijke levenswijze te midden van de heidenen. Vreemdeling. Omdat ja, ze zo anders waren. Hun vaderland was ergens anders, elders. Ze zijn hier maar tijdelijk. Ja, u weet, er zijn er ook in ons land vluchtelingen die ja, ontheemd zijn. Een vaderland is ergens anders. Maar het gaat nu om dat geestelijke gebouw. Dat is uiteindelijk waar het om gaat in deze tekst. Gods kerk. En dan moet je zeggen, en mag je zeggen, elke ware christen is als erop aankomt een vreemdeling hier beneden. Dan ben je anders, inderdaad. En dat blijkt vandaag steeds meer. Ja, is het nog te zien, is het te merken dat een christen anders is? Ons land keert steeds meer terug naar het heidendom. De wetteloosheid neemt hand over hand toe. En oude hocus-pocus-praktijken komen weer terug. Denk aan Halloween. Wat straks in oktober weer volop de aandacht zal vragen. 31 oktober. Vreemdelingschap betekende voor die christenen in die tijd strijd en lijden. Het gevaar bestond dat ze zich zouden aanpassen aan de heidense leefwijze. En de bedoeling van deze brief is om ze te bemoedigen en aan te sporen tot een heilige wandel te midden van dat heidendom. Ze wonen in een uitgestrekt gebied, verstrooid onder de heidenen, maar ze worden door God bijeengebracht. En daarvoor wordt hier het beeld gebruikt van een huis dat in aanbouw is. Zoals je met losse stenen her en der liggende stenen een prachtig huis kunt bouwen, zo bouwt ook de Heere die verstrooiden tot een geestelijk huis waarin hij woont. Jongelui, de kerk, ja, die rust niet op activiteiten van mensen, maar op wat eenmaal door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus is gebeurd. Hij is het leven. En door die steen en met die steen bouwt God zijn kerk. En dat is nodig, want wij hebben er door de zonde een puinhoop van gemaakt. Maar door die steen en met die steen kan de Heer nou verandering brengen. We hebben er een puinhoop van gemaakt, van ons leven, van de kerk en van Gods goede schepping. God kan niet meer bij ons wonen, zoals wij zijn in onszelf en van onszelf. Bouwval. Het is nodig. De Heere die heeft het er gelukkig niet bij gelaten. Hij zond zijn zoon als borg om opbouwwerk te verrichten. Fundamenteel. Van de grond af aan. Het is Goede Vrijdag, het is Pasen geweest. Er is een levende steen waarmee en waarop de Heere zijn kerk bouwt. Nou jongens en meisjes, daar zullen ze toch wel blij mee geweest zijn, hè? Dat de Heere levende steen gegeven heeft, gezonden heeft, waarmee God zijn kerk bouwt. Wel nee, hij is door mensen verworpen. Vers 8 zegt het duidelijk, afgekeurd, dwazen die wij zijn. Wij funderen van nature ons levenshuis liever op geld en op macht en op eer. En wij stoten ons aan hem. Christus is een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Weg met hem. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijne hebben hem niet aangenomen. En met al onze ijver voor de kerk is er, zoals wij geboren worden, uiteindelijk ook geen plaats voor hem. Want hij past niet voor ons. Hij past ons niet. We keuren hem af. We hebben andere denkbeelden. De wetenschap is alles bepalend. Maar weer mag ik en moet ik het zeggen, daar heeft de Heere zich niet bij neergelegd. O wonder van genade. Hij gaat een huis bouwen waarin hij wonen kan. Een tempel zonder handen gebouwd. Een geestelijk huis. Dat is zijn kerk. Zijn gemeente. Die levende steen is door mensen wel verworpen, maar staat er bij God uitverkoren en dierbaar. Kostbaar. God bereidde in hem zaligheid. Zijn offer kan Gods heilig oog behagen. Hij is opgewekt uit de doden en tot verbazing van de beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Het is Pasen geworden. Hij is die levende steen, die hoeksteen waarop dat gebouw rust. Hoeksteen, dat was in die tijd die eindhoek, wezenlijk onderdeel van een constructie van een gebouw, een samenbindend element. Niemand kan een ander fundament leggen, staat er ook, dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Zo zegt Paulus dat ook in 1 Korinthe 3. En daarop kan dat gebouw verrijzen. En één voor één worden mensen daarin ingevoegd. Maar hoe krijg ik nou een plaats in dat bouwwerk? Nou, dat zegt onze tekst. Wij moeten in aanraking komen met die levende steen. Tot hem komen. Zo wordt u, staat er, ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Komen naar de kerk en naar de catechisatie, naar de vereniging, dat is niet genoeg. Dat is op zichzelf goed. En ik hoop van harte dat jullie jongelui een heel goed en fijn gezegend seizoen tegemoet gaan met catechisatie en met verenigingen. We moeten voorzichtig zijn, maar laten we de mogelijkheden die er zijn volop ook benutten. Maar al is dat heel mooi en dan kun je er niet dankbaar genoeg voor zijn. We hebben zoveel vrijheid enzovoort. Maar er is meer nodig. Want het gaat om die geestelijke band, die vereniging met hem. Van iemand die hem, die levende steen dus, Christus, verwerpt, moet ik worden iemand die tot hem komt. En komen tot hem, dat is eigenlijk geloven. Dat blijkt ook uit de versen 6 en 7, waar gesproken wordt over wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En u dan, die gelooft, is hij dierbaar. In de Bijbel wordt dikwijls geloven aangeduid met komen. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt allen tot mij. Ziet u wel? En geloven, dat is maar niet een overtuiging hebben, maar dat is in beweging gebracht worden. Waar naartoe? Nou, naar die levende steen. Dan zullen wij niet beschaamd worden, staat er. Het leven uit Christus stroomt dan in ons en door onze dode ziel en maakt ons levend met hem. Komen, dat is hem zoeken in zijn woord, hem aanroepen in het gebed. O Heere, ik heb u zo vaak verworpen, maar verwerp mij van uw aangezicht niet. Het is hem persoonlijk nodig hebben als de redder van je leven. Maar mag een zondig mensenkind wel tot hem komen? Nou, wat zegt hij er zelf van? Komt allen tot mij. Ik noemde zojuist die tekst al. U mag komen. Je moet komen. Hoeveel kwamen er niet tijdens zijn leven hier op aarde tot hem? Die Canaanese vrouw, die bloedvloeiende vrouw. Heeft hij ooit iemand afgewezen? Niemand. En de Heere komt ons tegemoet in zijn woord. Nabij u is het woord. Dat is zijn stem. Dat is het instrument van de Heilige Geest om zo te trekken dat we niet anders kunnen dan komen. En je hoort het de discipelen zeggen. Waar zouden we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van eeuwig leven. O, laat het van ons toch niet gelden. U wilt tot mij niet komen, opdat u het leven hebt. Dat zei de Heer Jezus tegen die fariseeën en schriftgeleerden, die niet naar hem wilden luisteren, die hem niet wilden volgen. Ze wezen hem af. Ze ontkenden dat hij de hoeksteen was, waarop heel dat gebouw van de zaligheid rust. En komend tot hem, wordt u ook zelf gebouwd, staat er, als levende stenen. Ah, jongens en meisjes, dat kan toch niet? Heb je als een levende steen gezien? Steen is dood. Als gezegd wordt, nou je lijkt wel van steen, dan is dat bepaald geen compliment. Het geeft aan dat je koud bent, dat je hard bent. Inderdaad, ze waren eerst dood, hard, koud. Geen broederliefde. Kijk maar in vers 1 hoe ze waren. Leg dan af alle kwaadheid, de slechtheid dus, en alle bedrog en geveinsdheid, huichelarij en nijdigheid, afgunst, en alle achterklappingen, dat is kwaadsprekerij. Dode stenen hebben de Heer Jezus niet lief. En levende stenen zijn we vanuit onszelf niet. We eten, we drinken, we ademen wel, maar we missen het echte leven. Er is een wonder nodig. Wij moeten levend gemaakt worden. Wedergeboorte noemt de Bijbel dat. Dat kun je ook zien in het slot van hoofdstuk 1, vers 23. Gij die wedergeboren zijt door het levende en onvergankelijke woord van God. Maar hoe gebeurt dat dan? Moet je dan eerst proberen beter te leven, je op te knappen? Nee, hier staat het in de tekst, komen tot hem, door de nood gedreven, zich tot hem begeven. Maar hoe kun je nou weten of je een levende steen bent? Nou, ze zijn daaraan te herkennen dat ze in verbinding staan met hem. Voor u dan die gelooft, is hij dierbaar, kostbaar. Ook hieraan zijn ze te herkennen. Nou, dat weten de kinderen ook, een baby die pas geboren is. Waar kun je nou aan zien dat het leeft? Het ademt. En zo is dat ook in het geestelijke leven. Als je een levende steen bent, dan is er het gebed. De adem van de ziel. En dan verlangen we, net zoals zo'n babytje, naar die zuivere melk. De melk van het woord, om die in te drinken. Dat nieuwe leven, dat heeft behoefte eraan om met de Heere te spreken, om te luisteren naar zijn stem. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Om te onderzoeken in zijn tempel, om het eens te worden met de Heere. Om te leren steeds meer naar zijn wil te handelen. Nou, zo word je zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. De Heere wil jou gebruiken. Het is opmerkelijk. Er wordt niet gevraagd om te helpen een steentje bij te dragen in het kerkelijke leven. Nee, onszelf als levende stenen te laten gebruiken voor de bouw. De aanraking met die levende steen doet wonderen. Dan stroomt zijn leven, Christus leven door je heen. Er gaat kracht van hem uit, levendmakende kracht. Dat merkte die vrouw toch ook, die de zoom van zijn kleed aanraakte. Er ging kracht van hem uit. Ze werd genezen. En dan is het, zoals Paulus dat ook zegt, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En weet u, dat is niet maar één keertje in je leven. De werkwoordsvorm die er staat in het Grieks, die geeft aan dat dat steeds weer zo is en moet zijn. Tot welke komende? Kom tot hem. Telkens weer, altijd opnieuw. Niet als het ons gelegen komt. Nee, het gaat hier echt om een voortdurend, blijvend komen. En daarin beproefde ook de Heer Jezus, die Canaanese vrouw. Elke dag dus weer, ook na het avondmaal. Elke keer weer komen tot hem, tot die levende steen. Wij brengen er toch niets van terecht. En daarom is het nodig tot hem te vluchten. En daaraan kun je ook weten en merken of die band aan de Heer Jezus Christus een levende band is. Velen komen alleen maar tot hem als ze in nood verkeren, of bij ziekte, moeite, bij ouderdom, bij het naderen van de dood. Denk er wel om hoor. Het kan op een bepaald moment te laat zijn. Dat de dood je overvalt. Laat het daar niet op aankomen. Zeker, die moordenaar aan het kruis, op het laatste moment. Maar het kan zo opeens gebeurd zijn met je. Daarom is het nodig, komen tot hem. Altijd weer. En nooit te vergeefs. Is dat geen wonder? Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. En wat wordt dat dan een wonder voor zo'n dode steen in zichzelf? Ik lag daar onbruikbaar, op de hoop van verlorenen, dood, geesteloos. Maar Gods ontfermende liefde bracht me in verbinding met die levende Christus. Nu mag ik een levende steen zijn door die geestelijke verbondenheid met hem. O, leef je toch aan hem uit, zo schuldig als je bent. Misvormd door duizend zonden. Komen tot hem, word je ook zelf gebouwd tot een geestelijk huis. Behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. O gemeente, dat is heerlijk, zo gebouwd te worden. Wat een rijke troost, als de wereld je misschien niet kan gebruiken of niet meer kan gebruiken, omdat je zo'n vreemdeling bent. Je past niet in de maatschappij, je past niet in het systeem, je past niet op dat werk. En jezelf ook moet aanklagen dat je er niks van terecht brengt. En je alleen maar een onnutte dienstknecht van God bent. De Heere zegt, ik werp je niet weg als een waardeloze steen. Maar ik zie je aan in de Heer Jezus Christus en ik verander je door mijn geest. En zo ben je bruikbaar voor mij. En deze bouwer kan alle stenen gebruiken. In zichzelf zijn ze allemaal onbruikbaar. Maar hij maakt ze geschikt. Ik las ergens van die grote beeldhouwer Michelangelo. Er werd eens aan hem gevraagd hoe hij het toch voor elkaar kreeg om uit zo'n groot stuk, zo'n prachtig stuk marmer, maar ja, dat is zo'n heel stuk marmer, er zit verder geen vorm in, om daar nou bijvoorbeeld een paard uit te maken. Nou, die kunstenaar die antwoordde door heel eenvoudig alles weg te bijtelen wat geen paard is. Oh, wij zijn vaak zo hoekig, zo te groot, zelfzuchtig, noem maar op. Al die dingen, punten, die steken, dat moet er af. En dat wil de Heere nou doen. In die weg, tot hem komend, zo word je gebouwd als levende steen tot dat gebouw. Iedere steen krijgt zijn eigen plaatsje. Bij ons hebben alle stenen over het algemeen gelijke vorm en maat. Maar in het oosten waren ze verschillend. Ze pasten niet altijd. God voegt in en die geeft aan ieder dan een eigen plaats. Dat past niet vanzelf. Er moet heel wat afgebikt worden. En dat kan pijn doen. Passend gemaakt worden voor zijn dienst. Dat gaat ook door aanvechting, door beproevingen heen, door moeite heen. Maar de Heere die geeft aan elke steen de plaats waar hij het beste past. En onmisbaar is voor het geheel. En dan komt de een soms op een meer opvallende plaats en de andere minder opvallende. Dan mogen we ons ook niet op verheffen als wij op een meer vooraanstaande plaats zijn. De een achter de ander uitnemender dan zichzelf. De een soms meer op de voorgrond en de ander meer op de achtergrond. De een, ja, de Heere gebruikt iemand om door het woord anderen te trekken enzovoort. En de ander weer meer door de daad. Of op het orgel. Of misschien wel ligt u op bed en u zegt, ik kan geen kant op, ik kan helemaal niks meer doen. Wat kan ik nou betekenen voor de bouw van Gods koninkrijk, van die geest, van het geestelijke huis? Bidden. Dat doet de Heere wonderen door. Een ander wordt weer geroepen tot het ambt. Of in een bepaalde commissie. Noem maar op. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ouderenbezoek. Een kaartje schrijven naar iemand. Ja, ik noem zomaar een paar dingen. Maar dat is wat de Heere gebruikt. En dat doet hij door af te bikken. Soms dan denk je, ja, dat past mij eigenlijk niet. Maar als het in de ogen van de Heere nou wel past. Pas klaargemaakt worden door de Heilige Geest. De Geest van Christus. Hoe gaat dat dan? Nou, dan laat de Heer je de zonden zien die de gemeenschap met Christus en met elkaar in de weg staan. Opdat we het gaan belijden aan de Heer en aan elkaar. Maar er ook tegen strijden. Daarom staat er ook in vers 1, leg dan af alle kwaadheid. En daar is juist zo voor nodig ook om tot hem te komen. Want wij kunnen dat niet in eigen kracht en we willen dat zelfs niet. Maar het is Israëls God die gewillig wil maken. Maar u zegt, maar hoe moet dat dan als ik geen enkele beweging in mijn hart kan waarnemen? Ik kan er geen beweging in krijgen. En als mijn voeten nou niet geschikt zijn om me er te brengen, laat je onwillige hart aan de Geest zien, aan de Heere zien. Hij kan die onwil ombuigen, zodat je gaat willen. Graag. In de bouw worden soms stenen afgekeurd, omdat ze niet in het geheel passen. Maar dat gebeurt hier niet. Ja, als het erop aankomt, dan moet God alle stenen afkeuren. Niet één is er goed, behalve die ene. Die levende steen bij God vandaan, zijn eigen zoon, daar mankeerde niets aan. En toch werd hij afgekeurd, weg met hem, opdat wij zouden worden aangenomen. Steen voor steen wordt op dat fundament gelegd. Je bouwt jezelf niet, nee, er staat worden gebouwd. Alzo, als levende stenen. Gebouwd worden. Dat doet de Heilige Geest door de prediking. Hij brengt ze bij Christus. Dat betekent niet dat je dan maar leidelijk moet afwachten totdat dat is gebeurd. Nee, de tekst is ook een oproep. Zo kan het ook vertaald worden. Kom tot hem. En komen tot hem worden we gebouwd. Pas klaargemaakt, ingevoegd volgens zijn plan. En zo verrijst dat gebouw. En samen vormen ze dat godsgebouw, een tempel, niet van hout en steen, maar een geestelijk huis. Wel samengevoegd. Niet omdat de mensen elkaar zo goed liggen, maar omdat Christus ze bijeenbrengt en op elkaar aangewezen doet zijn. Bij het optrekken van de muren moet dan de ene steen de andere in liefde dragen. Opdragen in de voorbeelden. Voorbeden, om het concreet te maken. Opdragen in de voorbeden. Dan blijf je niet los van elkaar voortleven. In de Bijbel wordt daar ook een ander beeld voor gebruikt. Bijvoorbeeld het lichaam. Het lichaam heeft verschillende ledematen. Nou, hier is het beeld van het huis. Het op elkaar leggen van stenen. Verbonden door de cement van de liefde. De liefde tot de Here en tot elkaar. Een gemeente mag niet als los zand aan elkaar. Langs elkaar heen leven. Verdeeldheid onder Gods kinderen. Dat is ook een struikelblok voor de evangelisatie. En die levende steen. Die is het nou die dat huis bij elkaar houdt. Niet een dominee. Ook niet een kerkenraad als het erop aankomt. De nadruk valt hier op het feit dat die levende steen uiteindelijk is die het doet. En de nadruk valt hier op het geheel. Het gemeenschappelijke. Wie persoonlijk gekomen is tot de Heer Jezus Christus, mag samen dan ook, zoals de Bijbel dat noemt, met alle heiligen delen in Gods genade. Een band aan hen komt er dan die een even dierbaar geloof verkregen hebben. Zo zegt Petrus dat in hoofdstuk 1, vers 1. Onze tijd wordt gekenmerkt door individualisme. Ik geloof wat ik wil. Ik doe wat ik fijn vind. Aan elkaar voorbij gaan, ook in de kerk, dat mag niet. Misschien heb je dat beeld wel eens gehoord, een voorbeeld van die Schotse predikant die bij een gemeentelid op bezoek was, dat een tijd lang niet in de kerk was geweest. Ze zaten daar bij zo'n kolenvuur en wat deed die predikant? Met een tang pakte hij één kooltje uit dat vuur en legde het naast dat vuur. En wat gebeurde? Dat kooltje doofde Het verloor de warmte, de gloed van dat brandende vuur. En de volgende zondag was dat gemeentelid weer in de kerk. Hij had de les geleerd. Zijn ze ook hier? Af en toe eens naar de kerk? Of af en toe eens een keer niet naar de kerk? Dat wreekt zich. Het wordt donker. Het wordt koud in je leven. Laten we ons door de Heere gebruiken. Of staat er misschien op onze steen geen tijd, geen zin. Steek liever mijn energie ergens anders in. Komend tot die levende steen worden ze gebouwd tot een geestelijk huis, staat er. Wat is een huis? Nou, een huis, dat is de plaats waar je woont, als gezin. Elkaars vreugde en elkaars verdriet deelt, elkaars zorgen draagt. Daar zijn banden. Nou, zo is het ook bij dit geestelijke huis, de gemeenschap der heiligen. En dat is, als het erop aankomt, natuurlijk een veel hechter band nog. De gemeenschap rond woord en sacramenten. Dat je oog en hart hebt voor elkaar, ook voor die ene die misschien heel diep in de problemen zit. En dat je probeert om contacten te leggen. Oudere broeders en zusters die zeggen wel eens, ja, nu moet de jongere generatie het maar eens overnemen hoor. Wij hebben ons leven lang al, zijn we bezig geweest in de kerk en voor de kerk. Het is begrijpelijk als je krachten minder worden. Als wij als ouderen dan maar die rijen stenen die boven ons liggen, dragen, des te meer dragen in de voorbeden. O gemeente, wat rijk voor die christenen, daar in dat gedeelte van Turkije. Ze leefden in een wereld die vol stond met heidense tempels. En ze konden niet meer meedoen. Ze stonden overal buiten. Maar ze mochten weten dat ze deel uitmaakten van die ene geestelijke tempel die al het marmer van de wereld te boven gaat. Geen werk van mensenhanden, maar van God. Een huis door de Heere zelf bewoond, daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. De tempel in Jeruzalem, dat was slechts een teken dat God woonde bij zijn volk. En nu woont hij in de harten van zijn volk en vormen ze samen die ene tempel van de Heere. Ze hebben echter de hoeksteen verworpen. Weet u, dat betekent ook dit. Ze zullen ook die levende stenen verwerpen. Maar in hem zijn ook allen die aan hem verbonden zijn, uitverkoren en dierbaar. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar in Gods oog. Heel de geschiedenis door verzamelt de grote bouwer stenen voor de bouw van dit geestelijke huis. U weet dat aan oude kerkgebouwen soms jaren gebouwd is. Sommigen zelfs meerdere eeuwen, denk maar aan de Dom in Keulen. God bouwt nog veel langer, van het begin van de wereldgeschiedenis tot aan het einde. Het gaat door, ook vandaag. Dat is heel mooi, een platte grond van oude kerken, als je dat ziet, dan zie je dat dat de vorm heeft vaak van een kruis. Dat is een prachtige symboliek. Het fundament, dat is dat inderdaad van de kerk. De gekruisigde Christus, daar moeten we het van hebben, van zijn werk. En in dat huis wil de Heere gediend worden. En dan zie je in de tekst dat dat beeld verspringt. We hebben eerst naar de buitenkant gekeken en kijk nou eens naar binnen. Want wat voor gebouw is het? Het is een tempel. En daarom staat er, zo wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren. Er zijn priesters bezig, jongelui, om te dienen. Wat deden priesters? Offeren, bidden, zegenen. Nou, het gaat erom dat we de Heere leren dienen. Jongeren en ouderen. Waarom word je een christen genoemd, vraagt de catechismus. Nou, daar heb je het. Offeren. Een levend dankoffer zijn. Je tijd, je gaven, je krachten, je talenten in de dienst van de Heere en anderen besteden. bidden. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? En zo dus meewerken aan de bouw van dat huis. En zegenen. Dat is het werk van de priester. Offeren, bidden, zegenen. Daar gaat het om. Tot een zegen zijn voor je omgeving. Zodat het andere stimuleert om de Heere te zoeken. Waar gaat nou ons hart naar uit? Naar de afgoderij van het hedendaagse heidendom? De ijdele vreugd in bozen tent? Of is het, hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer, de legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Het gewone volk moest op een afstand blijven bij de dienst in de tempel. De priesters alleen mochten tot God naderen. Maar sinds Christus als de grote hoge priester het offer heeft gebracht, is het voorhangsel gescheurd en mag ieder met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom, zegt de Hebreeën schrijver. Maar het moet hoe langer hoe meer een heilig priesterdom worden. Met u de levensheiliging. Hoort erbij, daar komt het steeds meer op aan. Niet in eigen kracht, maar komend tot die levende steen. En wat voor dienst doen ze dan? Om geestelijke offers te brengen die God aangenaam zijn. Geestelijke offers. Geen zoenoffers, nee, want het lam is geslacht. Er zijn geen brandoffers meer nodig. Maar dankoffers. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Geestelijke offers, wat moet ik dan aan denken, concreet? Nou, er staat ook in de Bijbel, offers, de offers voor God zijn een gebroken geest en een verbrijzeld en een verslagen hart. Heren, dat zult u niet verachten. Dus verootmoediging en gebed. Denk aan die Psalm 141. Mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als reukwerk. Heb je het offer voor u toegericht. Dat is het gebed. En het belijden van zijn naam. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer, hoort u, een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En het dagelijkse leven wordt er zelfs bij betrokken. In de dienst van de offeranden mogen we een deel van ons goed en geld afstaan. Liefde tot de broeders. Het lichaam is er zelfs mee gemoeid. Denk aan Romeinen 12, daar roept Paulus de gemeenteleden ertoe op door de ontfermingen van God. Daar ziet u het weer. Het kan niet buiten dat komen tot hem, tot die levende steen. Maar door de ontfermingen van God, je lichamen te wijden aan de Heere als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En ook gehoorzaam zijn aan zijn geboden. Leer mij uw weg. Ik denk aan die dichter van Psalm 119. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En het kan zelfs, gemeente, betekenen dat ons leven gevraagd wordt. Dat lees je in 2 Timotheus 4. Daar zegt Paulus tegen Timotheus: ik word tot een drankoffer geofferd. Een drankoffer. En de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Paulus is bereid om het offer van zijn leven te geven. Dat zijn nou die geestelijke offers. En het kan heel veel kosten. Oh ja, geld en goed en vrienden. Maar wat betekent het, gemeente, als we zien op het offer dat de Heer Jezus Christus gegeven heeft? Als je daar oog voor krijgt, dan zeg je: Heer, neem mijn leven, laat het toegewijd zijn aan uw eer. En maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Ja, zegt u, maar is dat nou niet te hoog gegrepen? Het gaat toch om geestelijke offers die God aangenaam zijn. Alles van ons, dat is toch stukwerk. Zoveel tekort en zoveel gebrek en zoveel zonde, zelfs in de allerheiligste verrichtingen. Het kleeft ons aan. Zelfs in de gebeden. Wat stelt het voor? Is dat aangenaam voor God? Hoe kan dat ooit? Ja, gemeente, toch wel. Kijk maar. Geestelijke offers die God aangenaam zijn. Waardoor? Door Jezus Christus. Je mag dienst doen onder de enige hoge priester die zijn kerk draagt op zijn gebeden. Hij heiligt alle offers. Hij reinigt de lippen met een kool van het altaar. Jesaja heeft dat ondervonden. Hij zuivert de gebeden en zo worden ze aangenaam voor God de Vader, wat in zichzelf onrein, onheilig, onzuiver is. Ziet u, wij hebben niet alleen verlossing nodig, vergeving. Of voor de verlossing hebben we niet alleen vergeving nodig, maar ook heiliging. Zijn vlekkeloze heiligheid. Onze werken, ze hebben het nodig gereinigd te worden door het bloed van het Lam. Door Jezus Christus, de rotsteen, wiens werk volkomen is. En die steen verandert niet, veroudert niet. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde, tot in eeuwigheid. O, laten we toch nergens anders, ook na het avondmaal, laten we toch nergens anders op leunen en steunen dan op Hem alleen. Alles bezwijkt, vreselijk, als wij bouwen op de gedachte dat het misschien allemaal wel mee zal vallen enzovoort, of dat het je tijd wel zal duren. Gaat ons hart er naar uit. Om zo dienstbaar te mogen zijn, uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Het is altijd nog te weinig. En men keert van alles aan. Maar wie de Heere lief gekregen heeft, die kan zich daar niet bij neerleggen. Maar dan is er toch een hartelijk voornemen om niet naar sommigen, maar naar al die geboden van God te leven. En dan besef je hoe nodig het is om bij Hem te zijn, tot Hem te komen, het van Hem te verwachten. Zo wordt u ook zelf gebouwd tot een geestelijk huis. Zijn wij levende stenen? Op een bouwterrein ligt, als het huis klaar is, een hoopje puin van stenen. Ook stijgenwerk, dat wordt weggeruimd. Het huis is af. Zonder de Heere ben je verloren voor eeuwig. En dat hoeft niet. Want de Heere gaat nog steeds door met de bouw van zijn kerk. En hoe misvormd je ook bent vanwege de zonde, Hij weet er raad mee. En ik zei het net al bij de tafel. Bij de Heere is geen krapte. Mild en overvloedig wil Hij schenken al wat u ontbreekt. Liefde tot de Heere en zijn dienst. Vergeving van al je zonden. Moed en kracht om verder te gaan. Maar in deze weg komen tot die levende steen. Steen na steen wordt ingevoegd totdat het huis voltooid heeft. Heeft de kerk nog toekomst? Er haken er veel af. Toch gaat de bouw door. Dat werk zal door zijn hand ook voorspoedig zijn. O, het is waar. Op die levende stenen valt heel veel aan te merken. Maar op die ene steen niet. Die staat vast. Die stut heel dat gebouw. En naar zijn gemaakt bestek zal het in eeuwigheid rijzen. Amen. Laten wij bidden en danken. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn, Heere, om die goedertierenheid van u te bezingen. Wat bent u trouw? Wat bent u goed? De diepte, de hoogte, de lengte, de breedte, we zullen het nooit kunnen bepalen. En we bidden u, geef ons er toch alle deel aan, o Heilige Geest. Het woord is gezaaid. U moet de wasdom geven, Heere. En bij u kunnen we terecht voor die bouw tot het geestelijk huis. U bent die bouwer, die architect, die weet hoe het moet, ook in ons leven. Ook als er zoveel weerstand is, u kunt het verbreken. Als er zoveel moeite en zorg zijn waaronder gebukt gaan en we niet verder kunnen. U troost het hart dat schreiend tot u vlucht. O, ga toch zo met ons mee deze nieuwe week in. Wij weten niet wat ons te wachten staat. Maar één ding mogen we wel weten. Dat er een God is die vanuit zijn hoge hemel ziet wie op zijn bijstand wacht. Heere, heb dank dat we zo mochten verkeren rond uw woord en de tekenen door u erbij gegeven van uw hartelijke liefde en trouw. Wilt u onze zonden genadig vergeven en ons ook bewaren voor de zonde? Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotzang, het tiende vers van Psalm 116. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn gelofte brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom waar het volk vergaderd is. Tiende vers van Psalm 116. Ontvang biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.